Laten we met elkaar een begin maken met het gedeelte uit de Filippenzenbrief. Ik heb u vorige keer verteld dat ik in de zomermaanden, of de zomertijd, zo tussen de seizoenen door, met u een kort briefje door wil nemen, de Filippenzenbrief. We hebben de vorige keer hebben een inleiding gegeven over de Filippenzenbrief. We hebben gezien dat de stad Filippi was de eerste stad op het Europese vasteland waar Paulus met Silas kwam. U weet, er was een conferentie geweest in Jeruzalem waar de apostelen of de oudsten in Jeruzalem besloten hebben dat de heidenen die zich tot God bekeren niet besneden hoefden te worden, ook niet de feestdagen hoefden te vieren, de Joodse spijswetten hoefden te houden. En met al deze instructies werden Paulus en Silas uitgezonden om hen dat allemaal te gaan vertellen. En zo kwamen ze ook uiteindelijk op het vasteland en ontstond de eerste Europese christelijke kerk. Dat is de eerste kerk in het Europese vasteland die ontstaan is in Filippi, door een aantal vrouwen die bij elkaar kwamen om bij de rivier met elkaar te bidden. Er was nog geen synagoge, daar waren ze met te weinig mensen voor. En daar, op die plaats, ontstond de gemeente in het huis van Lydia, de purperverkoopster. En dat gebeurde zo ongeveer 52 jaar na Christus. Dus nog geen 20 jaar na de hemelvaart van Christus. In zo'n kort tijdsbestek groeide de gemeente tot ook naar het andere continent. We hebben gezien dat Paulus een bijzondere betrekking heeft met deze gemeente. En dat Paulus op zijn eerste zendingsreis deze kerk bezoekt. En schrijft vanuit de gevangenis in Rome, waar hij gevangen zat. We hebben toen ook gezien dat heel abrupt Handelingen eindigt. Dat Paulus daar mensen ontving in zijn gevangenis. En toen hebben we gezien dat de Filippenzenbrief daarop inhaakt. En laat zien dat Paulus vanuit zijn gevangenschap heel veel werk nog kon doen. We hebben gezien dat hij zijn eigen gehuurde woning had. Dan denk je natuurlijk van, ja goed, Paulus heeft zijn eigen gehuurde woning. Wie betaalt die huur? Wat voor inkomen had Paulus? Moest toch elke maand die huur betaald worden? Nou, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die de gemeente van Filippi misschien wel opbracht. Om zo Paulus te helpen. Nou, daar was zelf nog een persoonlijk bediende, een gevangenbewaarder, een soldaat die hem bewaakte. En daar heeft hij voor heel veel mensen, is hij daar tot zegen geweest. En zijn er ook heel veel brieven geschreven in die tijd. En daar zie je eigenlijk maar weer dat God met alle dingen die je meemaakt, en ook al begrijpen we het niet helemaal, toch daar een plan mee heeft. Als Paulus niet in de gevangenis gezeten zou hebben, dan zou de Bijbel een stuk dunner geweest zijn. Er zouden heel wat brieven niet geschreven zijn. En God heeft dat kennelijk zo gebruikt. We hebben gezien dat de kernboodschap van de Filippenzenbrief ligt in het woordje blijdschap. We hebben wel 11 keer vorige keer gezien waar het woordje blijdschap in voorkomt. We hebben gezien, er wordt gesproken over blijdschap in gebed, blijdschap in de verkondiging, blijdschap in je geloof, blijdschap in de eensgezindheid, blijdschap in het offersbrengen. Blijdschap in dat elkaar weer terug mogen zien. Blijdschap in de gastvrijheid. Blijdschap natuurlijk in de Here, zoals we in Filippenzen 4 kunnen lezen. Blijdschap in de broeders. Blijdschap die niet voor eventjes is, maar voortdurende blijdschap. En als laatste hebben we gezien de blijdschap in het geven en ontvangen. Nou, heel kort eventjes een samenvatting. Voor degenen die er vorige keer niet waren, dan weet u een klein beetje om welke bijzondere brief het handelt als we met elkaar lezen in de Filippenzenbrief. We gaan vanavond Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11 lezen. Daar staat: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk. Immers, In al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht, in alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God. Nou, er zijn een paar dingetjes die ik met u door wil nemen uit dit. Ik ga er niet heel diep op in. Maar u misschien een aanzet te geven om de Filippenzenbrief ook nog eens een keer met andere ogen te lezen. En op een andere manier de boodschap te leren kennen. Er wordt hier gesproken over Paulus en Timotheus. Paulus en Timotheus, Paulus is Timotheus tegengekomen op een van zijn zendingsreizen. Een jongen uit een gelovig gezin en heeft zich toegewijd, deze Timotheus, aan de dienst van de Heer. En samen zijn het, zo mooi staat hier, dienstknechten van Christus Jezus. Het is heel mooi dat Paulus zich als het ware op één lijn stelt met Timotheus. Het is niet zo Paulus een apostel van de Heer en Timotheus, maar Paulus en Timotheus samen. En daar staat in het Grieks het woordje doulos. En dat betekent letterlijk slaven in dienst van de Heer. Ze waren alle twee in dienst van de Heer. Als je de brieven van Paulus leest, dan kom je heel vaak de openingszin tegen: Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus. Maar hij spreekt hier helemaal niet over zijn apostelschap. Heeft u enig idee waarom? Waarom noemt Paulus zich hier een dienstknecht? En met grote uitzondering spreekt hij hier dus niet over een apostel van Jezus Christus. Wat denkt u? Waarom spreekt Paulus niet over zijn apostelschap? Ja. Omdat hij zijn broeders en zussen... Ja, dat doet hij natuurlijk ook in die andere brieven. Ja? Daar heeft het wel een beetje mee te maken. Ja, hij heeft ook wel brieven uit de gevangenis geschreven waar hij zich dus wel apostel noemt.
Ik denk hij was eerst de vervallen van Christus. En nu is hij toch in dienst gekomen van de Heer Jezus.
Ja. En zelfs tot apostel geroepen. Maar waarom gebruikt hij het woordje apostel hier nou expliciet niet?
Misschien niet omdat het de eerste gemeente was van waaruit hij zijn zending eigenlijk deed.
Mm-hmm. Ik denk hoofdzakelijk, kijk, als hij een brief schrijft aan de Korinthe-gemeente, dan gaat hij als het ware staan in zijn apostelschap. Waarom? Omdat hij in de Korinthe-gemeente dingen recht moest zetten. Hij moest daar met een bepaald gezag optreden in de gemeente van Korinthe. En daar verdedigt hij zelfs ook zijn apostelschap. Maar hier in de gemeente van Filippenzen, die gemeente is hem zo genegen. En er is alleen maar dankbaarheid en blijdschap. En hij hoeft niet vanuit zijn ambt, zijn positie als apostel op te treden in deze gemeente. Begrijpt u dat een beetje? Vandaar dat hij zich heel eenvoudig samen met Timotheus bijna als het ware op één lijn stelt met zijn broeders en zussen hier in Filippi. En daarom zegt hij hier heel eenvoudig dienstknechten. Dienstknechten, van de Heer en daarin ook dienstknechten van jullie. Wij zijn hier om jullie te dienen. En dan noemt hij, en dat vind ik altijd zo'n mooie uitdrukking, broeders en zusters, in sommige brieven begint Paulus aan de gemeente Gods te. Maar hij zegt hier heel eenvoudig aan de heiligen. En we moeten dat nooit vergeten, broeders en zusters. De uitdrukking christenen komt maar een paar keer voor in het Nieuwe Testament. Een paar keer, dat is juist een hele grote uitzondering. Er wordt eigenlijk nooit over christenen gesproken in het Nieuwe Testament. Eigenlijk, nou, uitsluitend wordt er gesproken over heiligen. Nou, we hebben ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, toen heb ik een aantal kernwoorden behandeld hier in de diensten over wat is nou heiliging, wat is nou bekering, wat is nou wedergeboorte, wat is al die genade, wat betekenen die kernwoorden? Want heel veel van deze kernwoorden worden wegvertaald in bepaalde nieuwe Bijbelvertalingen die er zijn. En toen dacht ik van, het is heel goed om weer eens even over die hele belangrijke Bijbelse begrippen na te denken. Als hier nou staat aan de heiligen, waar denkt u dan het eerst aan als Paulus hier spreekt tot de heiligen? Ja, ik denk de eerste betekenis van heiligen. Ik heb dat toen in de zondagmorgendienst, even kijken hoe uw geheugen is, hoor. Wat zeg je?
In die volgorde, eerst iets anders.
Ja, ik moet het eerst zelf even boven zien te krijgen. Maar het is natuurlijk al ruim een half jaar dat ik erover gesproken heb, geleden. Maar kunt u zich nog herinneren waar in de Bijbel de eerste keer het woordje heilig voorkomt? Oeh, dat is moeilijk, hè? Het lijkt wel een quizvraag. Waarschijnlijk ergens voor in Genesis, ja. Maar waar? In welke situatie? Mozes, dan zit je in Exodus, hè? Maar het gaat nog verder terug naar Genesis. De eerste keer. En ik zal u eerlijk vertellen, het staat zelfs op de eerste bladzijde van de Bijbel. Tenminste van mijn Bijbel. En het heeft alles te maken met wat Jan zei, de betekenis van heilig. Adam en Eva in het paradijs, dan zit je al een bladzijde verder. Precies. Kijk, het komt weer boven. Jan Willem heeft het over de Shabbat. Daar staat, en hij heiligde de zevende dag. Van alle andere dagen. Dat betekende, die zevende dag was een apart gezette dag. Nou, als hier staat dat Paulus het heeft over de heiligen, dat betekent dat deze mensen apart gezet zijn, afgezonderd zijn van de andere mensen in Filippi. En dat is eigenlijk het woordje gemeente ook. Want het woordje ecclesia, gemeente, betekent we zijn uit deze wereld geroepen. Ik had vanmiddag nog een gesprekje met een jong stel. En dat meisje, dat komt uit een hele andere context van de wereld. En die wist van toeten nog blazen. En die leefde in een heel ander denkkader in de wereld. En toen ik haar vertelde van hoe de Bijbel spreekt over normen en waarden. En nou, ze zat met ogen als schoteltjes te kijken. Ze zei, nou, dat heb ik nooit geweten. Nou, dat is dat we anders zijn. Nou, en hier schrijft Paulus dus aan de heiligen. Dus even goed onthouden, hè, de eerste keer dat het woordje heilig genoemd wordt in de Bijbel, vindt u al op de eerste bladzijde, de zevende dag werd geheiligd. Maar wel op de eerste bladzijde van de Bijbel. Oh. Sorry. Oké, goed. Hoofdstuk 2. Goed. En dan staat er, en dat vind ik ook zo ontzettend belangrijk, Paulus schrijft natuurlijk zijn brief aan de totale gemeente. Maar die brief komt allereerst terecht bij de, en dan wordt hier twee namen genoemd, de opzieners. Klinkt misschien een beetje vreemd, een naam die ik nu gebruik, maar in het Grieks heb je daar zelfs het woordje presbyterianus, of er wordt zelfs het woordje bisschoppen gebruikt. De leiders, de opzieners. De letterlijke vertaling zou ook kunnen zijn de wachters van de gemeente. Degene die op wacht staan, degene die bewaken de gemeente. Zoals een herder, een kudde bewaakt. En de diakenen. Het was voor Paulus en Silas ontzettend belangrijk, en dat lees je ook in een ander gedeelte van de Handelingen, dat ze in elke gemeente oudsten en diakenen aanstelden om de gemeente te hoeden, te leiden. Als er ook een brief geschreven werd aan de gemeente, kwam deze brief bij de oudsten van de gemeente. En de oudsten van de gemeente hadden de opdracht om deze brief te lezen en te delen met de totale gemeente. En of je het nou leuk vindt of niet, het is ontzettend belangrijk dat je de taak van opzieners, van oudsten, ook erkent in de gemeente. Vooral in deze tijd hebben mensen heel veel moeite om gezag te erkennen. Gezag te erkennen in het maatschappelijk leven, gezag te erkennen op school, gezag te erkennen in het gezin, maar ook gezag te erkennen in de gemeente van Jezus Christus. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ik hoor het heel vaak hoor, van ja, dat mensen ook bij ons in de gemeente soms heel laagdunkend zijn over oudsten in de gemeente. Maar je moet nooit vergeten, oudsten in de gemeente doen dit werk niet omdat ze het zelf zo leuk vinden. Of omdat ze zelf zo graag vooraan willen zitten. Want ik zal u eerlijk vertellen, er zijn heel wat oudsten in de gemeente die het ook heel fijn vinden om naast hun vrouw te zitten gewoon in de dienst. Echt wel. Het is echt niet zo dat zij kost wat kost graag daar vooraan willen zitten. Of daar de mededelingen willen doen. Nee, maar dat doen ze omdat God hen geroepen heeft om de gemeente te dienen. En om te waken over de gemeente. En ik zal het u eerlijk vertellen. Als ik voor op de kansel sta en de oudsten die zitten er altijd op het voorste rijtje daar, zoals wij jullie altijd zitten, dan word ik goed in de gaten gehouden, die oudsten hoor. En als ik eens een keer in een oudste vergadering ben, dan komt het nog wel eens naar voren hoor, dat een van de oudsten, hoe bedoelde je dat nou? Was het nou wel echt helemaal waar? Of, nou, daar ben ik heel blij mee. Dat vind je altijd even leuk hoor. Maar dat oudsten waken over de gemeente. En dat is een hele belangrijke opdracht. En er zijn heel veel gemeenten waar die bewaking of waar dat gezag absoluut afwezig is. Dus wees er maar blij mee dat er oudsten zijn in de gemeente. Die het werk niet doen om zichzelf geëerd te voelen, maar heel eenvoudig om dienstknecht te zijn van de Heer. Begrijpt u dat wel? Oké, mooi. Goed. En dan staat er inderdaad ook genade en vrede. Genade, dat is eigenlijk een Griekse groet. Charisma. En vrede, shalom, is de Joodse groet waarmee Paulus de gemeente in Filippi groet. Er waren namelijk heel veel heidenen in de gemeente van Filippi. Het was eigenlijk een soort heidense gemeente met enkele Joden die toch met elkaar die ene gemeente vormden. Nou, als we dan kijken vanaf vers 3, dan begint Paulus over zijn gebed, dat hij regelmatig in gebed betrokken is, verbonden is aan deze gemeente. En dan vind ik die volgorde die hij gebruikt zo mooi, want dan staat er in het derde vers, ik dank mijn God zo dikwijls u gedenk, immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Paulus' gebed begon met dankzegging. En ik denk dat het heel belangrijk is als wij tijd nemen om te bidden, dat we nooit vergeten te beginnen met dankzegging. We hebben zoveel reden om de Heer te danken. Er zijn veel meer zegeningen, zoveel dingen waarvoor we kunnen danken. En ja, ik moet nog heel vaak denken aan bepaalde broeders en zusters in de gemeente die de Heer al lang thuis gehaald heeft. Maar als ze zich uitspraken in gebed, dan was het heel vaak dat ze begonnen vaak ook met dankzegging. In alles wat we ontvangen hebben van de Heer. En dan staat er een heel belangrijk woordje. Daar wordt het woordje koinonia of betrokkenheid of gemeenschap gebruikt. Want dan staat er dat hij zo ontzettend dankbaar is in het vijfde vers. Wegens uw deel hebben aan, niet het deel hebben aan Paulus. Nee, maar het deel hebben aan de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag af tot nu toe. Weet je, dat de gemeente van Filippi heeft niet alleen het evangelie ontvangen, maar zet zich ook in dat het evangelie verder komt. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, niet alleen voor een gemeente, maar ook voor ons persoonlijk. Dat we niet een soort instelling hebben van, nou, oké, ik heb het evangelie ontvangen, ik ben tot geloof gekomen en dat is het dan. Nee, ze hebben deel aan de beweging van de gemeente. De beweging van het evangelie houdt niet op zodra er een gemeente gesticht is, maar die beweging gaat door. De gemeente van Jezus Christus is een beweging. En ik wil eigenlijk heel eenvoudig aan jou vanavond vragen, in hoeverre heb je deel aan de prediking? Deel aan die beweging die begonnen is, en dan staat er vanaf dag 1, vanaf de eerste dag tot nu toe. Kent u in uw leven, uw persoonlijk leven, nog die eerste dag waarop het begon? Een tijd geleden misschien, voor jou misschien niet zo heel lang geleden, maar die eerste dag waarop het begon. Nou, is het daarbij gebleven of gaat het door? Gaat het door? En dan is het misschien wel goed om ons eens af te vragen van, goed, ik heb deel aan het evangelie, ik heb deel aan deze beweging, ik heb deel aan dit werk. Maar dan is mijn tweede vraag, hoe heb je er nou deel aan? Hoe kun je nou deel hebben aan het evangelie? Natuurlijk in eerste plaats om het evangelie te ontvangen, dan heb je er deel aan. Maar het gaat over deel hebben, hè? Hoe doen we dat in ons persoonlijk leven? Hoe heb je nou deel aan dit werk? Noem eens een paar dingen waarin je kunt ervaren dat je deel hebt aan de prediking van het evangelie.
Met elkaar over praten en doorgeven wat je hebt gehoord. Zo denk ik.
Met elkaar? Ja, met wie bedoel je dan?
Broers en zusters.
Oké.
Okay.
En dat uitdragen, doorgeven ook aan anderen.
Dat lijkt mij heel
erg. Deel hebben aan het evangelie. Oké. Okay. Nog meer? Hoe kun je deel hebben aan het evangelie?
De manier waarop je leeft.
Uitdragen in daden. Hè? In je levenshouding, je levensstijl. Ja, heel belangrijk.
Stoffelijke giften.
Ja. Sommige mensen vinden het maar een noodzakelijk kwaad dat af en toe zo'n collectezak langskomt. Of dat de penningmeester soms wel eens een oproep doet in het gemeenteleven van mensen, de rekeningen moeten betaald worden in de gemeente en we hebben zendelingen uitgezonden. En dat vinden ze soms maar knap moeilijk. Maar ook financieel kun je deel hebben aan de verkondiging. Nog helemaal in het begin. Hoe had Lydia, de purperverkoopster, deel aan het evangelie, aan de prediking van het evangelie? Wat deed zij om deel te hebben aan het evangelie? Dat was met name Dorcas, denk ik, hè? Ja. Ja? Wat wou je zeggen?
Ze hield samenkomsten onder die vrouwen.
Ze hield samenkomsten, maar waar? Ze stelde haar huis open. Ze stelde haar huis open en daarmee kreeg zij deel aan de verkondiging van het evangelie. Zij was een schakeltje geworden in het ontstaan van de Europese kerk. Dus Wat is het belangrijk dat je ook in je persoonlijk gebed naar de Heer kunt gaan en zeggen: Heer, laat me alsjeblieft een schakeltje zijn. Laat me alsjeblieft ook in dat treintje mogen meegaan en waar ik ook deel mag hebben aan de verkondiging van het evangelie. Je ziet vooral de laatste tijd, en dat is wel eens meer gezegd, dat de kerk, heel veel gemeenten, steeds meer bestaan uit een hele kleine actieve kern van mensen die echt deelnemen, die betrokken zijn, en daaromheen al heel gauw een schaal met mensen die het allemaal heel fijn vinden en ook wel in de diensten komen, maar absoluut moet je hen niet vragen om iets te doen. Ja, want, en daaromheen heb je nog een wijdere schaal van mensen die, nou ja, wel, het wel geloven, ik zeg wel believing, maar niet belonging. Hè? Je hoort eigenlijk, nou ja, en dan zien ze de kerk heel vaak als een plek waar je een preek kunt halen, waar je gedoopt kunt worden, waar je begraven kunt worden, waar je pastoraal begeleiding kunt krijgen, een soort, nou ja, net zo'n soort PGB, hè? Zo'n pakketje, een rugzakje, wat je nodig hebt, dat haal je dan in de kerk wel. Nou, dat is eigenlijk de kerk van deze tijd. En het is ontzettend belangrijk om, zoals Paulus zegt, om echt deel te hebben aan het evangelie. Nou zijn er een aantal dingen die Paulus meemaakt en waarvan hij ervaren heeft dat hij er niet alleen in staat. En dat staat in het 7e vers. Dat staat, dan staat er in deze plaats, hij draagt hen op hun hart, op zijn hart. Daar gij allen, in het 7e vers, het middelste stukje, zowel bij mijn gevangenschap, dat staat in de Bijbel, als er nou broeders en zusters gevangen zijn, leid dan met hen mee als mensen die zelf in de gevangenis zitten. Deelnemen. Bij mijn verdediging. Hier wordt het woordje apologia gebruikt. Misschien kent het woordje apologetiek, een apoloog. Een hele bekende apoloog was Charles C.S. Lewis. Heeft heel veel boeken geschreven. Maar C.S. Lewis was iemand die op een geweldige manier het evangelie kon verdedigen. Er zijn ook vandaag een aantal apologeten, daar lees je wel eens over, die bekend zijn in de wereld die het evangelie, het woord van God, verdedigen. Met name gewoon, kijk, als het gaat over de schrift die aangevallen wordt, dat zij, het staat ook in de Bijbel dat je iemand het juiste antwoord kunt geven op de vragen die gesteld worden. Er is een hele tijd voorbij gegaan dat ouders op een gegeven moment tegen hun kinderen, ja, dat weet ik ook niet hoor. Terwijl we moeten leren om het evangelie ook te verdedigen. Ja, het klinkt misschien gek, we hoeven natuurlijk de Bijbel nooit te verdedigen, want iemand zei wel eens een keer, laat de Bijbel maar los en de Bijbel doet zijn werk wel. Ik heb nog nooit een leeuwentemmer voor een leeuw zien staan om die leeuw te verdedigen. Laat die leeuw zijn werk maar doen. Maar toch wordt er in de Bijbel wel gesproken over mensen die het woord van God verdedigen. En die heel duidelijke argumenten opzond. En C.S. Lewis was daar ook zo een, die het evangelie verdedigde. En is voor vele, vele mensen tot een zegen geweest. Tim Keller, we hadden het er net over even in de auto, is ook iemand die ontzettend op een hele mooie manier het evangelie kan vertellen, maar ook kan verdedigen. En een ontzettende steun is voor heel veel christenen. Nou, dat zijn apologeten. En Paulus die heeft het hier ook over de verdediging van het evangelie. En het derde zegt hij, niet alleen de verdediging van het evangelie, maar ook de bevestiging van het evangelie. En daar zijn zij allemaal deelgenoten van, staat er. En dan staat er nog iets heel moois in vers 8. gij toch zijt mijn getuige hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. Ik vind een hele mooie uitdrukking dat we lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus met ontferming bewogen werd over de scharen. En dat het in wezen niet de ontferming van Paulus was, maar dat hij zegt, het is de ontferming van Christus Jezus door mij heen. Het is Christus in hem. En dat zegt Paulus ook op een gegeven moment. Het is niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. En als Christus in ons leeft, dan kan Christus ons hart bewegen met ontferming voor anderen. Snapt u dat? En het is dus niet zijn eigen ontferming, want Paulus zelf stelt heel anders in elkaar. En zoals we net ook gehoord hebben, Paulus was eerst een vervolger van de gemeente. En het kon hem niks schelen om mensen de dood in te jagen. Maar nu was zijn leven zo veranderd. Hij had zoveel ontferming over de kinderen van God daar in Filippi. En dan zegt Paulus ook dat hij in ons een werk begonnen is en dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus. Even tot slot een vraagje. Heeft u enig idee welke dag Paulus hiermee bedoelt? De dag van... En die wordt twee keer genoemd, hè? De eerste keer wordt gezegd in vers 6 het laatste stukje. Hij zal het werk voortzetten tot de dag van Christus. En in vers 10, daar staat aan het einde, dan zult gij onberispelijk, rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Wie van u weet wat voor dag dat is? De dag van Christus. Marjan. Ja, de dag van Christus. Je hebt de dag des Heren. Dat is de dag van zijn toren die over deze wereld zou komen. Maar de dag van Christus, dat is het moment waar wij naar uit mogen kijken, waarop Christus zijn gemeente tot zich zal nemen. En juist de Filippenzenbrief schrijft daar heel duidelijk over de dag van Christus, dat we voorbereid worden op deze dag.